Goed om jullie allemaal weer te zien. Ik heb wel een moeilijk onderwerp op mijn nek genomen. Ruben heeft het nog eens scherp onder woorden gebracht. Ik hoop dat je aan het eind niet zegt, nou snap ik het nog niet. Dus ik doe mijn best, Ruben. Toen ik dat hoorde van het algemene jaarthema, samen Jezus volgen, toen dacht ik, ja, hier moet ik het over hebben. Het samen komt dan niet zo tot uitdrukking, maar wel het volgen van Jezus. En ik kreeg in mijn hart om het moeilijkste Bijbelgedeelte dat daarover bestaat te kiezen. Dus ik heb een zware last op mij genomen. Ik heb het voor jullie uitgeprint uit de Herziene Statenvertaling. Lucas 14, vers 25 tot 33. Lucas 14. Het is alsof de muzici al wisten wat er ging komen, want die laatste twee liederen die we gezongen hebben, die hebben vooral met vers 33 te maken. Lucas 14, vers 25. Vele menigten trokken met Jezus mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. En dan sla ik een aantal versen over en dan gaan we naar vers 33. Zo kan dan iedere van jullie die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Nou, we zullen even een kleine test doen wie van jullie echte discipelen van Jezus zijn. In de eerste plaats wil je even je vinger opsteken als je je vader en moeder haat. Dat is de eerste voorwaarde. Trouwens ook je vrouw. Je moet ook je vrouw haten, staat erbij. Nou, de eerste test zijn jullie allemaal voor gezakt. De derde test. Zo kan dan ieder van jullie die niet alles wat hij heeft achterlaat geen discipel van mij zijn. Wie van jullie heeft afstand gedaan van al wat hij bezit, heeft de gelofte van armoede afgelegd, zoals sommige monniken en nonnen dat deden. Wie van jullie heeft al zijn bezit weggegeven? Ja, hoor eens Ruben, wat heeft er nou voor zin dat ik hier sta te preken? Nee, daarvoor hebben we juist jou ingehuurd, Willem, omdat wij discipelen moeten worden. Dat jullie dus wel aan deze drie voorwaarden gaan voldoen. Nou, dan heb je een slecht iemand uitgenodigd, want ik haat mijn vader en moeder ook niet, integendeel. Ik voldoe aan het gebod van de Heere God zelf. Eer je vader en je moeder. Je kan ze niet haten en tegelijkertijd eren. Trouwens, je vrouw liefhebben, dat is ook een gebod. Wordt driemaal tegen de mannen gezegd. Slechts één keer tegen de vrouwen, die hebben dat wat minder nodig. Maar, en dan alleen de jonge vrouwen in Titus 2. Maar drie keer tegen de mannen dat ze hun vrouwen moeten liefhebben. Wat bedoelt de Heer Jezus dus? Nou, probeer je even de situatie voor te stellen. De Heer Jezus loopt daar. Een hele menigte van nieuwsgierige mensen volgen hem. Nou, je zou zeggen, die hebben al aan de voorwaarden voldaan. Zij volgen Jezus. En ineens draait Jezus zich om, staat stil, draait zich om. De eerste mensen botsen tegen hem aan. Duurt de hele tijd voordat die hele menigte stilstaat. En ze denken, wat zou die nou tegen ons te vertellen hebben? En zegt, jullie moeten je ouders en je vrouw haten, je kinderen haten. Jullie moeten je kruis opnemen en jullie moeten afstand doen van alles wat je bezit. Want anders kun je net zo goed nou naar huis gaan, want dan kun je geen volgeling van mij zijn. Kun je je voorstellen dat die mensen af en toe toch Jezus maar een merkwaardige man vonden? In Johannes 6 lees je dat een hele grote massa mensen zich van hem afkeert en zegt, deze reden is hard. Wat hij zegt, dat is veel te moeilijk en te zwaar, daar kunnen we met de pet niet bij. Of dat is bovenmenselijk, hij verwacht van ons, ik weet niet wat, dat is niet op te brengen. En dan gaan ze weg. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Nou, u weet wel een mooi antwoord Petrus dan geeft. U hebt woorden van eeuwig leven, waar zouden we heen moeten gaan? Kijk, die had het gesnapt. Maar wat had hij dan precies gesnapt? Wat moet je nou met drie van zulke eisen? Laat ik het even kort hebben over 1 en 3 en dan gaan we het over 2 wat langer hebben, over dat kruis dragen. Nou, het eerste is eigenlijk een kwestie van verkeerd vertalen. Dat woord wat daar gebruikt wordt in het Grieks, dat kan haten betekenen. Maar in zo'n context als hier betekent dat helemaal niet haten. Het betekent minder liefhebben dan. Dat is natuurlijk wel een heel verschil. Je moet je vader en moeder liefhebben, maar Jezus moet je nog meer liefhebben. En er kunnen momenten in je leven zijn dat je inderdaad moet kiezen tussen de liefde voor Jezus en de liefde voor je vader en moeder. Zoals die man die tegen Jezus zei, ik wil best u volgen, maar laat me dan eerst mijn vader mogen begraven. Je denkt, nou ja, dat is een paar dagen voordat die begrafenis heeft plaatsgevonden. Nee, dus het is toch de vraag of die vader al overleden was. Misschien bedoelde hij wel, ik kan het nu niet maken om u te gaan volgen zolang mijn vader nog leeft. Maar als die overleden is en begraven, dan kan ik u volgen. Die vader stond gewoon in de weg. Tegen zulke mensen zegt de Heer Jezus, ja, je moet mij meer lief hebben dan je eigen vader en moeder. Zelfs dan je eigen vrouw. Ik heb het een paar keer meegemaakt op een bruiloft, een huwelijksdienst, dat die jongeman tegen zijn meisje zei, tegen zijn jonge vrouw zei, ik hou het meest van alles van de Heer Jezus en daarna houd ik het meest van alles van jou. Dat is nogal wat. Dat hij dat zei. Zo maar het openbaar. En dat die vrouw niet gekwetst was. Vaak zei die vrouw dan tegen hem precies hetzelfde. Wat mooi. En je ziet dan zo'n heel lang leven voor je van die jonge mensen. En je denkt, zouden ze dat altijd kunnen volhouden? Ik hou meer van Jezus dan van wie ook. Stel je voor dat er ooit een onmogelijke situatie opkwam dat ze moesten kiezen tussen Jezus en hun eigen vrouw. Een eigen man. Zouden ze dan inderdaad voor Jezus kiezen? Ze spraken het uit. Ik heb Jezus meer lief dan wie dan ook. Dat is wat Jezus zegt. Als je mijn volgeling wil worden, ik ben niet een soort hobby. Ik ben niet een soort vrije tijdsbesteding. Als je achter mij aankomt, dan wil ik ook absoluut de nummer 1 zijn. Je moet je vader en moeder eren, maar je moet mij nog meer eren. Je moet je vrouw lief hebben, maar je moet mij nog meer lief hebben. Anders kun je mijn discipel niet zijn. Dat is radicale overgave. Jezus volgen betekent niet gewoon lid worden van een evangelische gemeente. Jezus volgen betekent niet dat je gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Daar word je nog geen volgeling van. Dat is mooi als je dat kan zeggen. Maar dat maak je nog niet tot een volgeling van Jezus. Jezus volgen betekent hem liefhebben boven alles. En dat moet je natuurlijk dan ook bewijzen, hè, door liefde daden. Anders heeft het toch niet veel zin. Dan kan je wel zeggen, ik hou zoveel van Jezus. Dan komen dus ook liefde daden aan te pas. Nou, wat het derde voorschrift betreft, die derde voorwaarde, daar zou je ook al een soortgelijk misverstand op kunnen loslaten als we dat net gezien hebben. Je moet al je bezittingen achterlaten, anders kun je geen discipel zijn. Om dat te begrijpen moet je eigenlijk even snappen wat onze aardse bezittingen nou eigenlijk voor zegeningen zijn. Heel veel mensen zien dat in de eerste plaats als hun zegeningen. Als je hun dagelijkse gebeden hoort, waar ze allemaal voor danken, dan is dat vooral voor dat aardse, eventueel voor hun vrouw en voor hun kinderen, voor hun gezondheid en voor de middelen die ze hebben om te kunnen overleven. Dat zijn allemaal aardse zegeningen. Maar denk erom, dat zijn niet je eigenlijke christelijke zegeningen. Er zijn veel meer niet-christenen die veel meer bezitten dan veel christenen. Zouden dat dan meer gezegende mensen zijn dan die christenen? Heel veel christenen lijden de grootst mogelijke armoede. Dat komt, dat zijn niet hun eigenlijke zegeningen. Met Israël was dat heel anders. God zei tegen hen, als jullie mij trouw zullen dienen, dan zal ik jullie zegenen met nakomelingschap, met goede gezondheid, met eten en drinken zoveel als je wilt, rijke oogsten. Dat waren typisch aardse zegeningen. Maar dat zijn helemaal niet onze eigenlijke zegeningen. Jezus heeft dat mooi uitgelegd in Lucas 16, in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, maar gaat er nou niet te veel over uitweiden. Je eigenlijke geestelijke zegeningen, nou, ik zeg het al, dat zijn geestelijke zegeningen. Efeziërs 1, vers 3. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat zijn je eigenlijke zegeningen. En daaraan zijn je aardse bezittingen altijd ondergeschikt. Die gelijkenis van Lucas 16 maakt ook duidelijk dat je eigenlijk daarover alleen maar rentmeester bent. Dat wil zeggen, het is niet eens voor jou. Zelfs je eigen kinderen zijn in zekere zin niet van jou. Je mag ze een tijdje beheren tot ze een jaar of 18 of 20 zijn en dan gaan ze hun eigen weg en dat moet ook zo. Je hebt een tijdje voor ze mogen zorgen. Wat van jou is als christen, dat ligt allemaal in het geestelijke hemelse vlak. En voor de rest ben je alleen maar beheerder. En als je beheerder bent, dan kan het dus ook heel goed zijn dat de Heere God zegt, ik vraag aan jou dat je je bezit voor dit of dat besteedt. Dat het beschikbaar is in het Koninkrijk God. Dat het beschikbaar is voor andere mensen. Je mag er best gebruik van maken. Dan gaat het niet om, daarvoor gaf hij het ook. Om je leven te houden. We zijn dankbaar voor het eten en het drinken. Maar Paulus zegt, als je eten en drinken hebt en kleding en onderdak, dan moet je dik tevreden zijn. Meer heb je eigenlijk niet nodig. De rest is luxe. Nou, zo beleven wij dat natuurlijk zeker in een welvarend land als Nederland toch nog steeds is, bepaald niet. En dan blijkt toch in de praktijk dat we vaak heel erg vastzitten aan dat aardse goed. Maar dat is criterium. Als je Jezus volgt en Jezus lief hebt, dan hang je niet aan die aardse goederen zo sterk als we dat in de praktijk vaak doen. Dan stel je dat desnoods beschikbaar in het Koninkrijk Gods. Waarheid van jou vraagt, dan geef je het rijkelijk. Ik weet van een broeder die zei, voor mij was het test of ik wel eens bereid was mijn auto uit te lenen. Voor het Koninkrijk Gods. Nou, sommigen van ons hebben zo'n chique auto dat je dat niet graag zou doen. Dan heb je misschien een simpele auto, dan zou je het nog niet graag doen. Maar dat vond ik wel een mooi simpel voorbeeld. Zou je je auto durven uit te lenen voor het Koninkrijk Gods? Moet wel iemand zijn met een rijbewijs, vind ik. Die er een beetje goed mee omgaat. Dat mag je toch wel weer vragen. Maar toch, als het niet van mij is, dan mag de Heer er dus ook gebruik van maken. Goed, je weet je, over deze twee punten kun je al een hele preek volmaken. Maar ik heb beloofd, dus nu begint de eigenlijke preek. Nu beginnen we pas te tellen met dat uur, Ruben. Want we zouden het hebben over dat tweede. Die tweede voorwaarde. Je kruis opnemen. Ik lees daar één tekst bij. Lucas 9, vers 23. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Dat woord dagelijks maakt jouw probleem nog moeilijker, Ruben. Dagelijks je kruis opnemen, wat moet je je daarbij voorstellen? Je wordt 's morgens wakker. Het ochtendlicht dringt al door in je slaapkamer en wat staat daar tegen de muur? Je kruis. En nu heb je de keuze dat je denkt, ik neem een dag vrij af. Even dat kruis van, dat daar voor mij klaar staat, neem ik niet op mij. Ik doe het een keer zonder. Of neem ik het op mij met alle consequenties van die. Elke dag opnieuw. Laat ik eerst vertellen wat het niet betekent. En dat leeft nogal heel erg sterk, dus het is erg belangrijk om uit te leggen wat het niet betekent. Je kent misschien wel het spreekwoord, elk huisje heeft zijn kruisje. En dat is waar, of het nou een christelijk gezin is of een niet-christelijk gezin, je hebt allemaal te maken met rouw, verdriet, pijn, ziekte, vaak armoede, vaak financiële crisis, vaak relationele crisis, oneenigheid, ruzie, spanning. Niemand van ons heeft een glad leven. Als je wat ouder wordt, kun je allemaal vertellen over de moeilijke dingen waar je doorheen gegaan bent. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat doe je jezelf niet aan, dat kruis is je opgelegd. En dat is nou precies wat dit kruis niet is. Hier gaat het niet om iets wat jou opgelegd wordt, wat je niet om gevraagd hebt. Want al die zorgen en sores en al die moeilijkheden van het dagelijks leven, daar heb je niet om gevraagd. Die wil je eigenlijk ook helemaal niet, maar die zijn je opgelegd. Je hebt het maar te dragen. En ik zei al, niet-christenen en christenen zijn wat dat betreft gelijkelijk bedeeld met rouw en verdriet en armoede en pijn en narigheid. Dus dat is het niet. Dit is niet iets wat jou opgelegd wordt. Dit is iets wat je elke dag op je neemt. En dat je ook kan laten staan. Al die narigheden die ik net opnoemde, daar kies je niet voor en je kunt ze ook niet overslaan. Je kunt ook niet zeggen, nou, dat wil ik niet, doe dat maar weg. Gaat niet, komt over je heen. Maar die kies je voor. Je kunt hem ook 's morgens tegen de muur laten staan. Even een dagje, geen kruis op mijn nek. Goed, eerste misverstand. Tweede misverstand, wat het ook niet betekent. Ik dacht even dat Ruben in die richting ging, maar het liep toch goed af. En dat is dat je denkt dat dit het kruis van Christus is. Ik heb dat wel eens zo horen uitleggen door overigens zeer gewaardeerde schriftuitleggers. Dit betekent dat je elke dag opnieuw je zonden bewust moet maken en moet spijkeren aan dat kruis. Nou, daar, op zichzelf zit daar wel wat in. Alleen hier gaat het daar niet over. Het zit wel wat in. Paulus zegt, we hebben de oude mens gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten. En je kunt ook lezen dat je dat eigenlijk elke dag opnieuw moet doen. Hoe christelijk je ook bent, hoe evangelisch je ook bent, denk nooit licht over de zonde. Je moet met die zonde wat doen. Je moet ze niet alleen belijden en er vergeving voor vragen, maar je moet dat wat erachter zit, dat waar die zonde uit voorkomt, dat moet je eigenlijk elke dag weer aan dat kruis spijkeren. Dat kruis van Christus. Nou, daar kun je best een aardige preek over houden. Alleen gaat het hier niet over. Dit gaat niet over het kruis van Christus. Dit gaat over jouw kruis, dat jij op je moet nemen. Zie je, Ruben, het schiet geen moer op, want nou weten we nog niet wat het is. Die jongen zit nou de hele tijd, even kijken, die zit nou de hele tijd al te wachten tot hij antwoord krijgt. Heeft een kwartier moeten wachten en hij weet het nou nog niet. Maar nu gaan we beginnen aan wat het dan wel betekent. En dan inderdaad, dat heb jij ook al terecht gezegd, dan moet je je afvragen, dat heb je nog niet gezegd, maar wat daarna komt wel. Dan moet je je afvragen, die mensen die dat hoorden van Jezus, waar zouden die aan gedacht hebben? Je kruis opnemen. En ik denk dat die maar aan één ding gedacht kunnen hebben, want dat was ze vertrouwd. Ze waren nog niet vertrouwd met het kruis van Christus. En ze waren niet vertrouwd met elk huisje heeft zijn kruisje. Maar als zij dachten aan opnemen van je kruis, dan dachten ze aan een misdadiger die ter dood veroordeeld was voor de rechter, die de rechtszaal verlaat en dan een kruis opgelegd krijgt. Opgelegd, hè? Niet vrijwillig. Maar het gaat wel over hetzelfde. Hij moet met dat kruis op zijn nek door de straatjes van Jeruzalem. Hij gaat op weg naar de plaats waar de executie zal plaatsvinden. Dat kruis wordt op zijn nek gelegd of hij neemt het zelf op zich. Hij moet dat gaan dragen. En hij gaat zo de stad door. En iedereen kan hem bespotten en uitjouwen. Weer zo'n smeerlap die gelukkig ter dood veroordeeld is. Het moet wel een hele erge zijn, want er waren allerlei vormen van doodstraf. Maar de kruisring was wel de ergste van allemaal. Dus het moet wel een hele grote boef zijn. Dus als je iemand zag die met zijn kruis op zijn nek liep naar de executieplaats, dan wist je, dit is niet zomaar een misdadiger, het is een hele erge. Bijvoorbeeld een slaaf die zijn eigen meester gedood had en dat soort dingen. De ergste straf was voor de ergste zonde. Die kruisring was al erg genoeg, maar die weg naar de executieplaats was ook heel zwaar. Je liep met dat zware kruis. Van de Heer Jezus lezen we dat hij het niet eens kon torsen en dat hij was al zo afgezwakt dat Simon van Cyrene het van hem overneemt, gedwongen, dat kruis op zich moet nemen om het naar Golgotha te brengen. Een zware weg. Een weg van bespotting. Ik weet niet, nu ga ik het even hebben tegen de ouderen onder ons. Kennen jullie nog dat liedje van Gert en Hermien? Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. De jongeren denken nu, wie zijn in vredesnaam Gert en Hermien? Laat dat nou maar zitten. Wie kent dat oude liedje nog? Ik vond het altijd een mooi lied. Geen tachtiger die zich meldt. Ik kan het zo zingen. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Het is helaas met die twee niet zo geweldig afgelopen, maar daar gaat het nou niet om. Maar er is een woord dat ontleend is aan Galaten 6, vers 14. Ik ben voor de wereld gekruisigd. En de wereld is voor mij gekruisigd. Maar vooral dat eerste. De wereld beschouwt mij als een gekruisigde, als een verworpene, als een uitgestotene, als iemand die er niet meer bij hoort. En dan heb ik het niet over de wereld in de betekenis van de samenleving, waar we allemaal deel van uitmaken. Alleen al door deel te nemen aan het verkeer, maar ook deel te nemen aan je beroepsleven. We horen allemaal tot die samenleving in de brede zin. We zijn burgers van een bepaald land. Nee, maar dit is de wereld als het rijk van zonde en duivel. Dat is de simpelste manier om wereld in die negatieve betekenis uit te leggen. Terrein waar de zonde heerst, waar de duivel heerst. Daar hoor je niet meer bij. En die wereld heeft jou uitgekotst. Ik zeg het maar even heel grof. Die beschouwt jou als een gekruisigde. En nu kan ik er elke dag voor kiezen, als ik 's morgens wakker word en ik zie dat kruis weer tegen de muur van mijn slaapkamer staan. Ik kan er elke dag voor kiezen. Voor een makkelijke dag. Een dag waarbij ik mij aanpas aan deze wereld. Waarbij ik eigenlijk net zo lach over de grapjes van deze wereld. En over alle dingen die er gebeuren. Waarbij ik me net zo aansluit bij deze boze wereld, alsof ik een van hen was, gewoon om mij de ellende te besparen van het bespot worden om Christus. Nou zeg je misschien, dat valt in onze tijd wel mee. Nou, dat weet ik nog niet zo net. Het kruis op je nemen betekent simpelweg je kenbaar maken als een volgeling van Jezus, zodanig dat iedereen het aan je ziet, wat voor consequenties dat ook heeft. Mag ik een advies geven? Als je een nieuwe baan krijgt, zorg ervoor dat je collega's zo gauw mogelijk weten dat jij een christen bent. Want als er een moment komt dat ze zeggen, we gaan dat en dat doen, ga je mee. En jij moet dan zeggen, nee, dat doe ik niet. En dan is het al heel bijzonder als je erbij zegt, want ik ben een christen en die doen zulke dingen niet. Dat durf je nog niet eens misschien te zeggen, je gaat een smoesje verzinnen. Maar er komt toch een tijd dat aan het licht treedt dat jij een christen bent. En dan zeggen ze tegen je, waarom heb je dat niet eerder verteld? Ja, daar zit je dan. Daar zit je dan. Ooit lang geleden, tussen 1966 en 1976, werkte ik nog als bioloog. Iedereen heeft zo zijn fase in het leven, nietwaar? En ik werkte op een laboratorium en er kwam een collega uit Amerika voor een aantal maanden bij ons werken. En het eerste wat hij vroeg aan mijn baas was, zijn hier ook christenen in het gebouw? Nou, zo'n vraag had ik nooit durven stellen. Ik zie me daar in Amerika en zeg, een tijdje heb ik ook wel gedaan, een tijdje werken. En dan meteen zeggen, zijn hier ook christenen? Dat deed hij. En de baas antwoordde, ja, we hebben er één, dat is Oude Neel. Dat was dan wel heel mooi, hè? Dat ze dat tenminste konden zeggen. Nou, één misschien wel. Nou, in ieder geval noemde hij meteen mijn naam. Dus die nieuwe man kwam meteen naar mij toe, maakte kennis. En toen dacht ik, wauw. Die kwam binnen, ik zou bijna zeggen met het kruis op zijn nek. Hij zei, ik ben een christen en jullie hebben het er mee te doen. Wat dat ook oplevert aan bespotting, nou, dat viel allemaal erg mee. Maar hij maakte zich meteen kenbaar. En als ik nog een advies mag geven, als je gaat verhuizen, zorg dat je nieuwe buren zo gauw mogelijk weten dat jij een christen bent. Nou, dat weten ze van ons wel, want ze zien elke morgen om 9:30 dat wij in de allemaal keurig aangekleed in de auto stappen. Kan toch wel iets meer, hè? Ook dat was makkelijk. Wij wonen nu sinds ruim 3 jaar in Houten, in een appartementengebouw met nog meer oudjes. En die dachten, wat is dat voor een snoeshaan? Want elke nieuwe bewoner kijken ze toch met enige argwaan naar. En die keken op het internet, dus toen wisten ze gauw genoeg wat voor vlees ze in de kuip hadden. Eén ongelovige dame zei een tijd geleden tegen ons, oh, we schrokken al wel even. Maar het is meegevallen. Gelukkig. Jullie zijn best meegevallen. Dus je kunt als christen openbaren en dan schrikken die anderen. En dan gelukkig als ze na een tijdje kunnen zeggen, het is toch meegevallen met die mensen. Maar ja, dat is ook omdat wij in een heel tolerant landje leven. Zou ik in het buitenland, in sommige landen waar christenvervolging is, ook zo makkelijk kend willen maken dat ik een christen ben? Zou ik ook zo gemakkelijk ervoor uitkomen, zodat andere mensen meteen wisten wat ze aan me hadden? Denk erom niet op een opdringerige manier, hè? Ik heb ook een collega gehad die op zijn werk zoveel getuigde van Christus dat hij tenslotte ontslagen is. En toen kwam hij jankend bij me dat hij als martelaar van Christus dit allemaal moest voortduren. Ik zei, nee, je sterft niet. Je bent niet ontslagen als martelaar, je bent ontslagen als een dief. Je hebt de tijd van je baas gestolen. Hij was constant in geestelijke gesprekken verwikkeld en hij deed niet waarvoor hij aangesteld was. Dat bedoel ik natuurlijk ook weer niet, hè? Als je wil getuigen, doe dat dan in je eigen tijd. Of doe dat dan in de pauze, maar niet in de tijd van de baas. We hoeven ons ook niet op te dringen. Maar ze mogen toch wel van ons weten wie we zijn, of niet? Denk eens even aan je buren, weten ze het van jou of niet? Denk eens aan je collega's, weten ze het van jou of niet? Een van mijn kleindochters die is nu op een nieuwe school gekomen, het meisje is 16 jaar. En ze moesten allemaal over zichzelf vertellen. En dat kind getuigt daar heerlijk in die nieuwe school dat zij een christen was. Dat ze een volgeling van de Heer Jezus was. Daar ben ik apetrots op. Ik denk, zou ik dat met 16 jaar ook gedurfd hebben? En toen zeiden ze allemaal, moet dat van je ouders? Nee, dat hoeft niet van mijn ouders. Moet je dan ook mee naar de kerk? Nee, ik moet niet mee naar de kerk. Ik mag. En ik vind het fijn. Ik doe het ook graag. Zo simpel. En ik bid voor dat lieve kind dat zijn hele leven zo spontaan en zo gemakkelijk uitkomt voor de naam van Jezus. Ook op school. Ook in je werk. Ook als je omgeving nogal werelds is. Dat wil zeggen dat zonde en duivel daar nogal hoogtij vieren. Volgen van Jezus betekent het volgen van iemand die door deze wereld is uitgeworpen. Volgen van Jezus betekent iemand navolgen die door deze wereld aan het kruis geslagen is. Ik gebruik nog een keer dat woord, uitgekotst. Verworpen, aan de kant geschoven. Hij hoort er niet bij. Dat zou kunnen. Dat je er niet bij hoort omdat je van Jezus bent. En ik zeg nog eens, daar kun je elke dag voor kiezen. Ik heb nog een vraag voor de oudjes. Ja, dat heb je als je zelf ouder wordt. Wie kent nog de film Fiddler on the Roof? Oh, dat is een jonge dame die zegt, ja, ik ken hem. Ach, dat is zo'n heerlijke film. Over een arme Jood in Oost-Europa. Die zoveel te verduren heeft, juist omdat hij ook Jood is. Maar ook al omdat hij arm is, maar ook omdat hij Jood is. Dat hij tegen God zegt op een dag, kunt u vandaag niet eens een ander volk uitverkiezen. Kun je dat nog herinneren? Je kunt u niet eens een keer een ander volk uitverkiezen. Het is zo lastig om elke dag Jood te zijn. En elke dag te moeten ondervinden wat de consequenties daarvan is. Zo zou je misschien ook wel eens een keer willen, hè, één dag gewoon te zijn net als de rest. Maar we zijn niet als de rest. En je wordt er ook niet gelukkig van. Je hebt misschien een dag rust, maar blij word je er niet van. Als je denkt aan die 12 discipelen tegen... Nou, Judas is dan later vervangen door Matthias. Tegen wie de Heer Jezus zegt, zouden jullie ook niet heen gaan? Want die menigte die draait zo om. Die denkt, ja, met die man willen we niks te maken hebben. Je vader en moeder haten, je bezittingen wegdoen en dan je kruis. En die 12 mannen, die zeiden, nee, we blijven bij u, Jezus. Alle 12. Op één na. Zijn ze de marteldood gestorven voor Jezus. Alle 12. En die ene was Johannes. Dat was niet omdat hij zo begunstigd was, maar die hebben ze geprobeerd dood te krijgen. Maar die wou niet dood, dus dat ging niet. Anders was hij net zo goed martelaar geworden. Die hebben ze in de kokende olie gestopt en dan stapte hij er weer uit. Dat is allemaal de overlevering, wat er van waar is, dat weten we allemaal niet. Maar eigenlijk allemaal martelaar voor Jezus. Dat zijn de mensen die de consequentie droegen van het feit dat je bij Jezus hoort. Samen Jezus volgen, hoera! Nou, jullie hebben een jaar lang 52 keer om erover na te denken wat dat betekent. Er zit ontzettend veel mooie kant aan, anders deden we het toch niet? We doen het omdat uiteindelijk het netto-effect groter en rijker en heerlijker is dan alle smaad die je van de kant van de wereld zou kunnen ondervinden. Het onbegrip, soms ook voor mede-christenen trouwens, maar in ieder geval van deze wereld. We gaan er toch maar mee doen. En ik zeg tegen de jongeren onder ons, ik heb die oudjes nou vaak genoeg aangesproken. Ik zeg tegen de jongeren onder ons, er is geen mooier leven dan dat. Heb de moed, heb het lef. Als je morgen wakker wordt en dat kruis staat tegen de slaapkamermuur. Je aan te kleden, dat ding op je nek te nemen en de wereld onder ogen te komen. Op school, op je werk, op straat, waar dan ook. Zodanig dat ze jou herkennen. Zoals we dat lezen in de handelingen van de discipelen. Je kon aan ze zien dat ze bij Jezus geweest waren. Heer, dank u wel dat we volgelingen van u hebben mogen worden. Maar dat valt niet mee, dat wist u zelf al lang. U hebt zelf de zwaarste weg moeten gaan. En uw 12 discipelen hebben een zeer zware weg moeten gaan. Stuk voor stuk. U hebt ons ook niet beloofd dat ons discipelschap zoveel makkelijker zou zijn. Als we consequent achter u aangaan, Heer, dan zullen we de gevolgen daarvan moeten dragen. Maar er staat zo ontzettend veel moois tegenover. Als we bij u mogen horen, achter u aan mogen gaan, u mogen kennen, u mogen liefhebben. Omdat we door u geliefd zijn en gekend zijn. En ik bid u voor elk mens in deze zaal, jong en oud, dat ze dat verlangen mogen hebben om u te volgen, omdat ze gezien hebben dat u zoveel groter bent, zoveel heerlijker bent dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Geef ons allemaal die genade, Heer, om zo achter u aan te gaan. Opdat u door ons verheerlijkt wordt. Amen.